Goedemorgen gemeente. Ik ben Marja Mantel en als ouderling van dienst heet ik u allen van harte welkom in deze dienst waarin dominee Robert-Jan Bakker uit Amsterdam voorgaat. Ook hartelijk welkom aan iedereen die deze dienst elders bijwoont. Afgelopen week hebben veel leerlingen de uitslag gekregen van het examen. Namens de kerk van harte gefeliciteerd voor hen die geslaagd zijn en ja, helaas en sterkt voor degenen die nog een herexamen moeten doen of het examenjaar nog eventjes over moeten doen. Ik kreeg ook een melding dat Mariska Hofland op de kerkbrief staat dat ze nog in het ziekenhuis is, maar die is inmiddels thuisgekomen. Mag ik u nu vragen om te gaan staan? Op vrijdag 13 juni is in de leeftijd van 65 jaar mevrouw Astrid Johanna Astrid Batenburg-Heinz overleden. Zij woonde aan de Willem-Warnaarhof nummer 5. Op vrijdag 20 juni vindt om 14:00 in het crematorium Duin en Bollestreek de afscheidsdienst plaats. Gedenken wij Astrid Batenburg-Heinz in een moment van stilte. Geliefde broeders en zusters, laten we elkaar lief hebben, want de liefde komt voort uit God. Ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Beginnen wij deze dienst met het zingen van Psalm 146, vers 1, en na bemoediging en groet, vers 3 en 4. Namens de kerkraad wens ik u allen een gezegende viering toe.
Wij verwachten onze hulp van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heer in de kracht van de Heilige Geest. Amen. Na het gebed om ontferming zingen wij als loflied Psalm 79, vers 5. Worden wij stil voor de Heer onze God en bidden wij Hem om ontferming. Heer onze God, nu zijn we hier als een deel van de wereldwijde kerk. Wat krijgen we elke week weer ontelbaar veel te horen en te zien van leed waaronder mensen, grote en kleine, ver hier vandaan lijden. Het kan ons te machtig worden en nog dieper raken wanneer het dichtbij gebeurt, in ons eigen leven of van anderen in onze omgeving. Het schudt aan ons geloof en vertrouwen of het echt zo is dat u uw wereld wel vasthoudt. Wil ons helpen te geloven, Heer, dat u uw mensenkinderen niet verlaat en vastbesloten bent dat er toekomst zal zijn door diepe dalen en verliezen heen. Daarom bidden wij, Heer, ontferm u. In Jezus' naam, amen. We mogen de kinderen nu mee naar de kinderdienst. Ik ben eigenlijk een beetje benieuwd hoe jullie de Vaderdag begonnen zijn. Hebben jullie daar aandacht aan besteed? Ja, we hebben eigenlijk geen tijd om dat uitgebreid te bespreken. Maar het was vast mooi begin van de dag. Was papa wel blij? Goed zo. Nou, dan ben ik ook tevreden. Nou, jullie nemen het licht mee voor jullie kinderdienst. Wie gaat het lampje aansteken? Ook dat is hier. Hij brandt al. Tot straks. Dag. Ik weet nog, ik zat op de zondagschool hier, onder andere bij meneer van de Abele. Die was onze meester, ik geloof in de vierde klas. En die vertelde hoe de dag begonnen was. Toen had zijn zoon, die had wat een cadeautje voor hem gekocht. En zijn zoon dinges voor het roken. En dat was een aansteker. Ja, dat mag je nou helemaal niet meer vertellen. Maar het was zo leuk hoe blij hij was. Hoe de vaderdag voor hem begonnen was. Mooi, mooi, mooi. Wij gaan verder met de dienst en bidden het gebed bij de opening van de schrift. Heer, de hele dag zijn wij bezig de stilte te vullen met stemmen en woorden. Maar soms weten we even niet wat we zeggen moeten en zijn we met stomheid geslagen. Dan is er stilte die ongemak en doodsheid doet ervaren. In dit uur zoeken we samen naar stilte, waarin onze zorgen en drukke plannen kunnen bedaren. We bidden om de hulp van uw geest, dat in de mensenwoorden van Bijbel en prediking en onze gesprekken samen vreugde mag doorklinken, die de stilte vervult met uw levendmakende tegenwoordigheid. Daarom bidden wij, kom Schepper Geest. Amen. De lector zal nu voor ons de eerste lezing uit het Oude Testament lezen uit 1 Koningen 17.
Enige tijd later werd het kind van Elia's gastvrouw en ziek. En wel zo ernstig dat tenslotte alle leven uit hem week. Toen zei de vrouw tegen Elia, wat heb ik u misdaan, Godsman? Bent u soms naar me toegekomen om mijn zonde aan het licht te brengen en mijn zoon te doden? Geef mij uw zoon, zei hij. En hij nam de jongen van haar schoot en droeg hem naar boven. Toen naar de kamer die hij in gebruik had en legde hem op zijn eigen bed. Toen riep hij de Heer aan en vroeg, Heer, mijn God, waarom treft u juist deze weduwe die mij gastvrijheid verleent door haar zoon te doden? Hij strekte zich driemaal over het kind uit, daarbij de Heer aanroepend met de woorden, Heer, mijn God, laat toch de levensadem in de borst van dit kind terugkeren. De Heer hoorde Elia's smeekbeden en de levensadem keerde terug in de borst van het kind. En het leefde weer. Elia nam het kind op, droeg het naar beneden en gaf het aan zijn moeder terug. Kijk, uw zoon leeft, zei hij. Toen zei de vrouw tegen Elia, nu weet ik dat u door God gezonden bent en dat u werkelijk namens de Heer spreekt.
Dank je wel voor het lezen. Het was fijn dat je dat voor ons gedaan hebt. En nu lezen we ook uit het Nieuwe Testament, uit Lucas 7, de versen 11 tot en met 17. Niet lang daarna ging Jezus naar een stad die Nain heet. En zijn leerlingen en een grote menigte gingen met hem mee. Toen hij de poort van de stad naderde, werd er net een dode naar buiten gedragen. De enige zoon van een vrouw die ook al weduwe was. Een groot aantal mensen vergezelde haar. Toen de Heer haar zag, kreeg hij medelijden met haar en zei: "Weeklaag niet meer." Hij kwam dichterbij, raakte de lijkbaar aan. De dragers bleven stilstaan en zei: "Jonge man, ik zeg je, sta op." De dode richtte zich op en begon te spreken. En Jezus gaf hem terug aan zijn moeder. Allen werden vervuld van ontzag en loofden God met de woorden: "Een groot profeet is onder ons opgestaan. En God heeft zich over zijn volk ontfermd." Het nieuws over hem verspreidde zich in heel Judea en in de wijde omtrek. Hier eindigt vandaag de lezing uit de Bijbel. Jezus zegt: gelukkig zijn zij die het woord van God horen en bewaren. Halleluja. Dan zingen we nu lied 665, alle vijf de coupletten. Ik lees als teksten voor de preek uit allebei de gedeelten die we hoorden nog één vers. Uit 1 Koningen 17 vers 23. Elia nam het kind op, droeg het naar beneden en gaf het aan zijn moeder terug. Kijk, uw zoon leeft, zei hij. En uit Lucas 7 vers 15. De dode richtte zich op en begon te spreken. En Jezus gaf hem terug aan zijn moeder. En de titel is Het leven teruggekregen. Gemeente van onze Heer, de meeste van ons zijn kinderen van vredestijd. En oorlogen, daar hoorden we wel over, maar ze waren meestal ver weg. Maar de meeste van ons hebben ook televisie. En dan blijft oorlog op andere plaatsen helemaal niet ver weg. En wat maakt dat iedere keer een indruk, ook de laatste dagen weer, met die hevige confrontatie tussen Israël en Iran. En daar was al Gaza. En er was natuurlijk al een paar jaar Oekraïne. En dan zien we de verwoestingen die het Russische leger aanricht in de dorpen en steden van Oekraïne. Wat we meestal niet zien, maar wel erover horen, is dat er zo ongelooflijk veel mannen sneuvelen. Laatst was het heel erg duidelijk, weer op diezelfde televisie, dat er een enorme vrachtwagen openging die helemaal dampte, omdat het een wagen was waarin de gestorven lichamen van soldaten werden vervoerd om uit te wisselen. Ik vond het afschuwelijk om te zien. De gedachte dat er al die dode mannen en jongens vervoerd werden. En natuurlijk is dat dus een probleem en een nood aan twee kanten. Dat in twee volken moeders en vaders, zonen, vrouwen, mannen, in welke relatie ook verloren hebben. Jonge jongens en ook generaals. Maar welk leger het ook betreft, er zijn die verliezen voor vaders en moeders, die diepe wonden slaan. Maar we kunnen het ook zelf dichtbij meemaken. Dat we iemand moeten loslaten die bij ons hoorde. Wat kan dat een pijn doen? Dat er iemand moet sterven, zeker als het een jonger iemand is. Maar bij een oudere mens is het net zo. Vandaag hebben we twee gedeelten uit de Bijbel gelezen, waar het gaat over een jongen die eerst dood was en weer levend wordt. Dat is moeilijk om die gedeelten uit de Bijbel te lezen. Want wij zijn verstandelijk ingestelde mensen. En dan gaat het over dingen die wij niet kunnen vatten. Bij de wonderen wordt nog wel eens de ontsnappingsroute gekozen van de figuurlijke uitleg. Dat bijvoorbeeld als een blinde door Jezus genezen werd, dat het betekende dat hij het leven weer zag zitten. Dat is natuurlijk wel mooi gevonden. Maar zo'n ontsnappingsroute zou ik voor deze twee gedeelten niet weten. Het gaat echt over een jongen die gestorven was en weer tot leven komt, het leven terugkrijgt. Velen van ons zijn, daar twijfel ik niet aan, grootgebracht met Bijbelvertellingen. Thuis gelezen, op school verteld gekregen. We zijn, denk ik, tamelijk goed thuis in de Bijbel. dat gedeelte uit het boek Koningen, daar hebben we nu het stukje van gelezen van die wonderbaarlijke genezing. Daar gaat dan vooraf dat er een lange droogte was in Israël. En dat Elia gastvrijheid krijgt van een vrouw, een weduwe, die hem in huis neemt en die aan het einde van haar voorraad is gekomen van meel en olie. En ook dan is er het wonder dat als hij daar is, hij ervoor kan zorgen dat er voldoende is voor haar en haar zoon en ook voor hem als gast. En dan wordt opeens die jongen doodziek. En dan vraagt zij, dat hoorden we, waarom bent u hier gekomen? Is dat om mijn zonden aan het licht te brengen? Is ook weer zoiets moeilijks voor ons. Dat dan er een verbinding is van leed, van ziekte en zonde. En dat helpt ons ook niet zo erg om dat te verstaan. Maar er wordt wel iets heel opwindends verteld. En dan komen we weer binnen in het verhaal. De profeet die weet dat jongetje dat gestorven is weer tot leven te brengen. En er wordt ook verteld hoe die dat doet door zich over hem uit te strekken 3 keer. En te bidden dat de Heer de levensgeest in zijn borst zal terugbrengen. En dan gaat hij leven. Hij is er weer. En dan draagt hij hem naar beneden en geeft hem aan zijn moeder terug. Net zo gaat het op een dag wanneer Jezus met een lange stoet achter zich aan bij de poort van een bergstadje Nain in het Hermongebergte aankomt. In sommige Nederlandse steden, bijvoorbeeld in Leiden, waar wij vanuit het dorp toch altijd veel naartoe gingen en gaan, daar staan ook nog 2 poorten uit de tijd dat de stad beschermd werd met een muur. En dan moest je dus wel door de poort de stad in of uitgaan. Net zo wordt het ons beschreven in dit gedeelte van het evangelie. 2 stoeten naderen de poort. Een stoet met Jezus en zijn hele aanhang. En die rouwstoet die dat jongetje moet gaan begraven. Welke stoet heeft nu de voorrang? Wij hebben allemaal op school verkeersles gehad. Ik kijk even naar jou. Jij hebt ook verkeersles gehad. Maar jij hebt niet geleerd wat de meeste van ons wel leerden. Want natuurlijk, de brandweer heeft voorrang. De ambulance. We hebben nog eentje met een sirene. De politie natuurlijk, de politie. Maar wij leerden ook dat een rouwstoet voorrang had. Maar dat is voorbij, want het moderne verkeer staat dat natuurlijk niet meer toe. Je kunt nu, als er een uitvaart is met mensen die in de auto volgen, zo'n zwart vaantje krijgen om aan het raam te klemmen. Maar dat mislukt in de kortste keren om dan bij elkaar te blijven. Ja, daar is ons leven te druk en vol voor geworden. Maar het spreekt wel eerbied uit. Eerbied voor de overledene. Dat dan al het andere even minder belangrijk is. En zo treffen die 2 stoeten. De stoet van het leven en de stoet van de dood elkaar bij de poort. En Lucas vertelt dat Jezus tot in zijn middenrif geraakt wordt door het intense verdriet van de moeder van dat jongetje, die ook al haar man had verloren. En dan zegt hij tegen haar: weeklaag niet. En hij loopt op de baar af. De dragers houden halt. Dat hoorde hij helemaal niet te doen, want het aanraken van een dode, dat maakte volgens de wet onrein. Maar Jezus staat daar in zijn vrijheid en gelooft dus niet dat het dichter bij de dode jongen komen hem verder afbrengt van God en dat het omgekeerde het geval is. Dichtbij komt Jezus te staan bij die dode jongen. En hij raakt hem aan en hij zegt: jongen, sta op. En dan begint hij te praten. Prachtig teken. Net zoals ik me laat vertellen als een kindje geboren is, wordt gewacht tot het begint te huilen. Dan is het er echt als er geluid komt uit een mensenkind. Ja, dat zijn aangrijpende geschiedenissen. En ze blijven moeilijk om te geloven. Want de dood is zo vreselijk hard. Ik herinner me dat ik op bezoek was bij een studievriend uit Leiden. Die was dominee geworden in een Fries dorp. En ze hadden 2 zoontjes gekregen. En toen was er ook een dochtertje geboren. Dat hadden ze vernoemd naar een van de oma's. Maar op een dag was dat meisje plotseling gestorven. De wiegedood, dat hoor je wel vaker. Ze was er nog maar net en toen was ze gestorven. Dat was een intens verdriet. En ze lieten mij toen, kort daarna, de krant zien, het Friese dagblad, waarin de kerkenraad een advertentie had gezet om het overlijden van het dochtertje van hun predikantsechtpaar te noemen en mee te leven. En daar stond een heel bijzondere zin in. Troostvol. Zij is geboren om eeuwig te leven. Dat geloofde de kerkenraad en wilde dat in de krant zetten om de ouders en iedereen te troosten. Ja, wat is het moeilijk dat dan een mensenkind al zo jong kan heen gaan. Mensen kunnen, dat weten we ook, jong sterven. En Jezus zelf, die was toch ook nog maar een jonge man toen hij moest heen gaan. Dat had hij zijn even jonge leerlingen voorgehouden. Ik moet straks verworpen worden en ik zal gedood worden, maar op de derde dag opstaan uit de dood. En dan lijkt dat een makkelijk verhaaltje. Maar het evangelie is heel eerlijk en vertelt dat hij het heel, heel moeilijk vond. Hij wist het al die tijd. En toen hij er vlak voor stond, vertelt het evangelie dat hij het liever had overgeslagen. En het liever niet had gedaan, omdat de dood verschrikkelijk is om doorheen te gaan. En nou zijn wij op een mooie zondag hier in de kerk met zulke ernstige dingen bezig, met leven en dood. En een dominee komt het ook tegen in gesprek met de gemeenteleden. Ik herinner me nog dat ik bij een ouder echtpaar op Oud-Osdorp woonde, zijn boerenfamilie, op bezoek was. En toen vertelde de vrouw dat ze als jonge vrouw van begin de 20 een bijna doodervaring gehad had. Ze was even aan de andere kant geweest en ze zei: het was daar zo mooi, daar had ik willen blijven. En haar man, die zat naast haar. En ik zie hem nog met zijn mooie, trouwe ogen naar haar kijken. En toen zei hij, dat is niet zo mooi dat jij daar had willen blijven. En dat vond ik zo aandoenlijk. Alsof hij wou zeggen, maar wij zijn toch niet voor niks getrouwd. En we hebben onze zoons gekregen en onze kleinkinderen. En allebei hadden zij reden om te spreken zoals ze spraken. Over dat mysterieuze van leven en dood. En is het nu in ons nadeel dat we nu niet ergens buiten zijn om van dat mooie weer te genieten, maar hier zo ernstig bezig zijn? Blijkbaar hebben u en ik daar anders over geoordeeld en willen we dat graag met elkaar delen. Dat we gesterkt worden in het vertrouwen dat Jezus, die als jonge man is gestorven, dat hij dat voor ons heeft gedaan. Dat we geloven dat dat nog altijd betekenis heeft voor jullie en voor mij. Daarom is er dus de doop. En worden we gedoopt in zijn overwinning door de dood heen. En daarom is er het avondmaal dat de tekens van hem wijzen naar die enorme overwinning op de macht van de dood. Ja, wij zijn natuurlijk in de geschiedenis nogal boffers. Met zoveel welstand en zo'n goede gezondheidszorg. Vroeger waren de mensen veel meer vertrouwd met de dood, ook met de dood van kinderen. Zuigelingensterfte heet dat dan. Ik weet nog uit mijn jeugd hier in het dorp dat op maar een paar honderd meter afstand van elkaar de twee winkels waren met op de ruit het woord weduwe. Op de oude postbrug was de weduwe Eikelenboom. En een stukje verder waar wij woonden, weduwe Rosa. Vrouwen die hun man hadden verloren. En door een kruidenierswinkel te beginnen, toch de kost konden verdienen. Want de dood is wreed. Ook als er geen materiële problemen zijn, is dat een enorme klap in het leven. Ik denk dat als je met iemand samen was, heel lang, dat de dood een catastrofe is. En dat je je geliefde nog altijd mist. Maar wat is het dan mooi om erop te vertrouwen dat al die lieve mensen die we hebben moeten laten gaan, veilig zijn aan de andere kant. En dat wij op onze beurt mogen geloven dat als wij dit leven moeten verlaten, we ook veilig zullen zijn. Daar waar wij nu nog niet kunnen kijken. Dus dat de kerkenraad van die Friese kerkgemeenschap gelijk had. Dat wij zijn geboren om eeuwig te leven. Lof zij u Christus in eeuwigheid. Amen. Dat was een lied vanwege de naam van deze zondag, de zondag van de drie-eenheid. Dan is het nog één keer de witte kleur van Pasen. En daarna dan gaan we weer naar de groene kleur. Dat hebben we allemaal geleerd van onze Rooms-Katholieke broeders en zusters. Sommigen hebben dat zelfs van huis uit meegekregen. En dat is wel mooi, hè? Daar hebben we toch allemaal wel vreugde in gekregen om dat ook in kleur te zien. Wij gaan voorbeden doen, ook voor de familie van Astrid Johanna Batenburg-Heinz, die toch voor in onze tijd nog jonge leeftijd is heen gegaan. Na het stille gebed eindigen we met het Onze Vader. Heer, we danken u voor deze dag van vrede. We danken u dat wij het evangelie hebben meegekregen van de mensen die het voor ons meegekregen hadden en ons wilden doorgeven. We zien ze vaak nog voor ons, de mensen die ons het geloof leerden, die ons leerden bidden, die ons leerden zingen. En daar mogen wij mee doorgaan, vandaag en in de tijd die komt. En daarom prijzen we uw naam en zijn we ook dankbaar voor elkaars gezelschap, hier in de kerk of wanneer we thuis de dienst meebeleven. Maar er hangt ook een heel donkere wolk boven de hele wereld en boven ons, omdat er zoveel conflicten zijn, zoveel dreiging, zoveel geweld, dat we ook de angst kunnen hebben dat het dichterbij zal komen. Zoals er ook in onze geschiedenis de tijden van oorlog zijn geweest, waar sommigen van ons nog persoonlijke herinneringen aan hebben. Hoe verschrikkelijk dat is. En vaak uitzichtloos. Maar we bidden, Heer, dat is het mooie dat we dat hebben geleerd. Voor alle mensen die daar vandaag onder lijden. Op al die plaatsen waar de oorlog en de burgeroorlog woedt. Dat het troost is voor wie verliezen lijden. Hulp is voor wie geen helper hebben. En dat er vredestichters zijn die over de grenzen en over de ellende van nu durven heen kijken naar een nieuwe tijd van vrede. Doe ons geloven dat we u mogen bidden. Geef vrede, Heer, geef vrede. We bidden voor wie ons besturen, voor wie nu campagne gaat voeren voor een nieuw samengestelde Tweede Kamer. Voor alle mensen die geroepen zijn te besturen op al die plaatsen waar dat gebeuren moet. Maar we bidden ook voor ons eigen werk, thuis of buiten de deur. En als we niet meer hoeven werken, dat we voldoening mogen vinden in taken die we voor elkaar mogen uitvoeren. We bidden om te danken met alle jongeren die mochten slagen voor hun eindexamen. Dat ze nu even heerlijk vrij mogen zijn. Want het was toch een hele toer om dat allemaal te bereiken. En dat er dan moed is voor een vervolg. Om werk te zoeken of zelfs verder te studeren. En voor degenen die het niet haalden. Dat zij moed hebben het over te doen. Voor de kinderen en jongeren die nog geen examens hoeven doen. Dat ze mogen spelen en leren en veilig zijn met de hulp van vaders en moeders, opa's en oma's en leerkrachten, alle mensen die hun willen geven een kans op een goed en veilig leven. We bidden, Heer, voor onze zieken. Misschien ook wel voor onszelf. Als er dik en zwaar vallen in lichaam of geest. En voor wie werken in de gezondheidszorg. Om de conditie van medemensen te verbeteren of houdbaar te houden. We bidden, Heer, om troost. In het bijzonder vandaag voor de familie van Astrid Johanna Batenburg-Heinz. Voor haar man en kinderen en kleinkinderen. Voor haar moeder, die nu ook een kind heeft verloren. Voor de anderen uit het gezin van thuis. Voor vriendinnen en vrienden. En voor deze gemeente van het geloof, waar zij deel van was. Om vertrouwen in de belofte van het nieuwe leven. Heer, we geloven dat u ons van de buiten- en de binnenkant kent en hoort wat we in de stilte alleen in eigen woorden kunnen zeggen. Onze vragen en onze dank en de namen van hen aan wie we juist nu willen denken. Dit alles willen we zeggen in de naam van onze Heer Jezus Christus, die ons leerde bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Wij hebben nog straks één slotlied. Maar er is ook gevraagd om nog een lied te zingen helemaal aan het eind. En toen ik van dat verzoek hoorde, dacht ik, dan moet diegene die dat vroeg denken aan de dagen of de keren dat we dan ter gelegenheid van Koningsdag aan het eind nog twee coupletten van het volkslied zingen. Want de vraag was, kunnen we dan van dat lied Geef vrede, Heer, geef vrede, het eerste en het laatste couplet zingen. Maar we hebben het even besproken en de ouderling had, vond ik, een heel goed voorstel om dat de volgende keer in de liturgie in te passen. Maar het is een heel goede vraag en begrijpelijk, want ik denk dat we er allemaal hetzelfde bij voelen. Oorlog is verschrikkelijk en daar kun je ook bang voor zijn. Even kijken, ja, de kinderen die komen nog terug, hè? Worden ze... Oh, ja, natuurlijk. Want we gaan ook collecteren. En u vertelt waar de ja, heel goed. Wilt u ons de toelichting geven?
Goedemorgen, gemeente. De eerste collect is bestemd voor de Stichting Kookzaam. Goedemorgen, gemeente. Ik begin even opnieuw. De eerste collecte is bestemd voor de Stichting Kookzaam, gevestigd tussen Sassheim en Lisse. Jongeren vanaf 18 jaar en volwassenen krijgen hier dagbesteding op maat op het gebied van de horeca. De opbrengst van deze collecte is voor hulpmiddelen en materialen voor hun keuken. De tweede collecte is voor kerk en diaconie, het financieel gezond houden van onze PG Sassheim. De kastjes bij de uitgang zijn alleen deze maand nog bestemd voor het opleiden van docenten in Nepal via de Stichting Woord en Daad. Het doel is 60 docenten opleiden voor €50 per docent. Tussenstand is nu 41 docenten, dus we zouden er nog 2 bij mogen om ons doel te halen. Uw giften, ook mogelijk via app en website, worden van harte aanbevolen. Dank u wel.
Ontvangt dan nu, voor we hier vandaan gaan, maar ook wanneer u thuis de dienst met ons meebeleeft, de zegen van onze Heer. De genade van onze Heer, Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, blijft met u en jullie allen.
Ja.